geliefde gemeente, wij letten nog eenmaal op zondag 4 van de Heidelbergse Catechismus. Ik lees u hem nog eens in zijn geheel voor. Vraag 9. Doet dan God de mens geen onrecht dat hij in zijn wet van hem eist wat hij niet doen kan? Het antwoord luidt, nee, hij, want God heeft de mens al zo geschapen dat hij dat kon doen. Maar de mens heeft zichzelf en al zijn nakomelingen door het ingeven des duivels en door moedwillige ongehoorzaamheid van deze gaven beroofd. Vraag 10. Wil God zulke ongehoorzaamheid en afval ongestraft laten? Het antwoord luidt, nee, hij, geen zins. Maar hij vertoont zich schrikkelijk beide over de aangeborene en werkelijke zonden. En wil die door een rechtvaardig oordeel tijdelijk en eeuwig straffen. Gelijk hij gesproken heeft, vervloekt is een ieder die niet blijft in al hetgeen geschreven is in het boek der wet om dat te doen. Vraag 11. Is dan God ook niet barmhartig? Antwoord, God is wel barmhartig, maar hij is ook rechtvaardig. Daarom zo eist zijn gerechtigheid dat de zonde, welke tegen de allerhoogste majesteit Gods gedaan is, ook met de hoogste, dat is met de eeuwige straf, aan lichaam en ziel gestraft worden. Het ging over des mensen ellende. Recht of onrecht? Ik kom op deze zondag nog een keer terug, in verband met de catechisanten, waarbij de laatste keer kwam ook, in het kort begrip, kwam er iets aan de orde over tijdelijke en eeuwige straf. En dat gaf nogal aanleiding tot een gesprek. En ik zou daar nog een keer op terugkomen en dat hoop ik dan ook wel te doen. Maar omdat het juist in de catechismus ook aan de orde was, over die straf, over de barmhartigheid en de rechtvaardigheid van God, daarom dacht ik, het is misschien ook goed om daar ook nog even aandacht aan te besteden voor niet alleen de catechisanten, maar voor ons allemaal. Kijk, het ging eigenlijk daarom, om de catechisatie, en daar gaat het wel meer over, dat begrijpt u. Het gaat daarover, hoe moet je nu de verhouding zien tussen zonde en tussen straf. Als iemand nou iets doet wat niet goed is, wordt hij dan daarvoor gestraft. In de tijd en eeuwig. De meningen liepen nogal uiteen en kon je in twee groepen onderscheiden. Daar zou je ook weer bepaalde conclusies aan kunnen verbinden. Maar dat laat ik nu even in het midden. Dan begeef ik me niet op dat vlak. Maar die meningen, die kwamen erop neer. Een zekere afwijzing van die gedachte, zonde. God, zonde, straf. En de andere partij die zegt, ja, maar het is allemaal Gods straf. Want God straft de zonde. Dat kan niet anders. Nu. En als je het nu niet krijgt, voor eeuwig, maar God straft de zonde. De andere stelde weer er tegenover, ja, maar dan krijg je een soort vergeldingstheorie. Jij hebt dat, dus. Jij zal wel het een of ander kwaad gedaan hebben en daarom ben je zo ziek. Of daarom overkomt jou dit of dat ongeluk. Daarbij kwam ter sprake, bijvoorbeeld, de ziekte, AIDS. Is dat nou een straf van God? Of niet? Of komt dat vanzelf? Net zoals je andere ziektes krijgt, die een tijd lang de mensheid bedreigen. En ja, dan wordt er weer een middel gevonden. En dan kunnen ze zoiets soms weer bestrijden. Kijk, je begrijpt wel hoe die twee meningen als het ware toch min of meer tegenover elkaar staan. En nu heeft de Heidelberger daar ook iets van gezegd, dat God die ongehoorzaamheid en afval niet ongestraft wil laten, maar dat hij zich vreselijk vertoornt over de aangeboren en de werkelijke zonde. Dus de zonde, de schuld die we al bij onze geboorte meebrengen als zijnde Adamskinderen, en de zonden die wij allemaal nog doen, zelf doen. En dan staat het dat God die zonde door een rechtvaardig oordeel tijdelijk en eeuwig wil straffen. Dat wordt hier zonder meer gesteld. Nou, daar wil ik dan trachten nog iets dieper op in te gaan. Het is bekend dat in de tijd waarin wij leven, die meebrengt wat men dan noemt een zekere mondigheid, een stuk individuele vrijheid, zelfstandigheid, een eigen mening hebben, ook voor je eigen mening uitkomen, leven en laten leven. Het is een kenmerkend verschijnsel dat juist in deze tijd die verhouding die in deze wereld, in de maatschappij, vaak ook in het gezin, ingedrongen is, dat dat ook zijn weerslag heeft op het spreken over God, over straf, over doorn en over lijden. Je zou kunnen zeggen, de mens van deze eeuw, iedere eeuw heeft zo zijn eigen, het hoeft niet afgebakend te worden per eeuw, maar je hebt zo van die kenmerkende dingen die de mensen in een bepaalde tijd karakteriseren. Dat kan bijvoorbeeld zijn een ontzaglijk grote angst voor God en voor de straf. Wat je sterk tegenkomt in de middeleeuwen, in de schilders van die tijd, niet bij allemaal, maar toch bij sommigen zeer sterk, in de geschriften van een bepaalde tijd, waarin met schrille kleuren wordt getekend welke tentaties, welke oneindige martelingen de mens te wachten staan na dit leven, als de afrekening komt. Dat is niet direct nieuw. Ook bij de oude Egyptenaren vind je bepaalde voorstellingen over het laatste gericht en alles wat daarmee samenhangt. Het is opmerkelijk dat ook in die tijd, waarin als een grote dreiging wordt ervaren, de toorn van God, dat dat niet altijd inhield een voorzichtig wandelen voor de Heer, maar dat het diverse keren ook uitmondde, je zou haast zeggen, in een orgie. En dat juist in tijden waarin de dood rondwaarde, de pest bijvoorbeeld, de zwarte dood als een oordeel van God, dat er een soort geestesstemming kwam om indien mogelijk in één gebaar al het verbodene, alles wat toch zijn aantrekkingskracht uitoefent op die menselijke natuur, om het als het ware in één gebaar te omhelzen. Terwijl er een siddering door Europa ging, vanwege het naderend oordeel, zo'n gevoel is er geweest in bepaalde tijden, dat men tekenen waarnam boven het Avignon in Frankrijk, in de hemel, dat er ook in de geestelijkheid en in de hoogste kringen van Rome een zodanige godloosheid heerste dat het moeilijk te beschrijven valt. En wanneer dan die dreiging als een donkere deken zich uitbreidde over de geslachten, de landen, de volken, dan mondde dat vaak uit, zoals ik al zei, niet bij allen, maar in een orgie, een uitbreken in allerlei ongerechtigheden. Tegelijkertijd vervuld van een soort noodlotsgedachte, het is nou toch verkeken. We gaan er nou allemaal aan. En we zijn nou allemaal vervloekt. Laten we dan nog maar halen wat er te halen is. Nemen wat er te nemen is. Dat wil zeggen, ook in die tijden waarin de vreselijkste angsten rondwaarden, leidde dat niet voor ieder tot een ootmoedig wandelen in de vrezen voor de Heer. Zodat ook dat op zichzelf niet genoeg bleek te zijn om de mens van het pad der zonde af te keren. Toch, in het algemeen genomen zou ik willen zeggen, waren er in al die eeuwen bepaalde dingen zeker. Dat God is. Dat God weet. Dat God straft. Dat God zo oneindig groot en hoog is, dat je als sterveling niet kunt ontkomen aan de hand van de levende God. Dat kom je ook telkens tegen. De tijden veranderen. Of, ja, ergens ook weer niet, maar ook weer wel. Ik zei al, elke fase heeft een bepaald kenmerkend iets. De verlichting is gekomen. De ontdekkingen, waarbij dat oude beeld van de aarde, de wereld in het middelpunt en alles daaromheen vanwege de aarde, al die dingen werden ontdekt. Daar kwam een storm van protest natuurlijk, maar ja, al die dingen worden nu al gewoon gevonden. Dat wij maar een klein nietig onderdeeltje zijn van die grote schepping van God, van al die miljarden sterren en sterrenstelsels, daar wordt al weinig meer over gedacht. Daarbij de klemtoon op het verstand, het reine vernoemd van de mens, het denken van de mens, Descartes, ik denk, daarom besta ik. Die groei in die verlichting van de mens naar mondigheid, naar zelfstandigheid, naar het zelfvormen van een mening, van een oordeel, je niet te veel door anderen te laten voorschrijven enzovoort. Dat is een typerend kenmerk ook van onze tijd. Als je zo'n eeuw geleden, als je dan sommige bijbelverklaarders leest, dan straalt je dat tegen, die idee van, ja, wat weten wij een heleboel dingen van de Bijbel, wat weten wij dat al heel beter, veel beter. Een soort zelfvoldaanheid, met een glimlach om vorige geslachten die Bijbel zomaar geloofden, maar een verstand verstandig mensenkind. De natuur werd onder andere hoog verheven. Een verstandig mensenkind. Och, je moet je niet boos maken, maar je moet er toch om glimlachen. Zo redeneerde men van wat die mensen, die antieke ouderwetse mensen, dachten en hoe ze dat aanvoelden. Waarvan wij toch al lang weten dat dat niet klopt. De ratio, de reden, kreeg het steeds meer voor het zeggen. Dat speelde op allerlei terreinen door. Trouwens, in de krant, toen je er eenmaal was, in de Bijbeluitleg, in de kerk, en noem maar op. Al het in het maatschappelijke leven. Je kreeg, je zou het bijna een soort tweede renaissance kunnen noemen, hoewel het met elkaar verbonden is. Een soort nieuwe geboorte. Tot nieuwe dingen. Tot nieuw zien en nieuw beleven. Wat heeft dat nu meegebracht? Wat is nou de weerslag? Heb ik ook wel gedacht. Voor ons mensen. Is daar nou nog een weerslag van te merken zonder dat ze het zich bewust zijn bij de kinderen op de catechisatie, op school, overal? Ik denk van wel. Ik denk van wel. Zij zullen dingen zeggen die wij niet durfden zeggen. Die misschien wel eens in je opkwamen, maar, en dat is, en wij horen ook bij de tijd van de reden. Hè? Maar dan zie je al dat snelle proces in 1, 2 generaties. Dingen, om te zeggen van, daar ben ik het helemaal niet mee eens. Of, nou daar geloof ik niks van. Dat zou je niet zo gauw zeggen. Wordt nu wel gezegd. Je merkt vaak dat die, laten we zeggen, die afstand, God, mens, een stukje, en dan weet ik wel, wij waren ook zulke liefertjes niet, maar een stuk eerbied voor die God die het voor het zeggen heeft. God wordt er gewoon bij betrokken. Zoals je over politici in de wereld spreekt, die erbij betrekt, waar je het mee eens bent of niet mee eens bent. Zo maakt ook voor een stuk van de godsdienstig, christelijk, kerkelijke jeugd God deel uit van discussie. Dan moet je daar natuurlijk niet te ver mee gaan. Ouders en kinderen. Daar bedoel ik dit mee. Je kan, als je sommige uitingen, manieren van denken, opvangt van de jeugd, dan kun je natuurlijk in elkaar klappen en in zak en as gaan zitten. En je afvragen, geloven jullie nog wel wat? Wat denken jullie dan wel? Ik kan dat wel begrijpen. Maar juist als wij de hoop hebben ontvangen op de levende God, dacht ik dat wij niet in die houding tegenover de anderen, de eigenen, moeten staan. Wij zullen wel hopen op God alleen. Vaak zit er achter een bepaald taalgebruik, zeg ik er ook nog even bij, een stukje verberging, een stukje angst, twijfel, noem maar op. Maar, wat krijg je dan? En dat is niet nieuw. Je krijgt dit. dat, ja, je hebt ook een tijd gehad dat men toch, laten we ons eigenlijk bij insluiten, dat wij toch, ja, te veel, we waren het misschien met Kuiper helemaal niet eens. Veronderstelde wedergeboorte of wat dan ook. Maar toch, het leek haast vanzelf te zich te gaan en een vanzelfsprekendheid te zijn als de kinderen luisteren naar het woord van God. Terwijl het helemaal niet vanzelfsprekend was. Terwijl het helemaal niet zo is dat wij door geboorte het koninkrijk binnengaan, maar door wedergeboorte. Nou, en als dan het hele krootje bij elkaar was, nou ja, dan hoorde je wel eens, ik heb wel eens van mijn vader gehoord, van één uit het gezin van de 10 of 12 of zo, die was dwars. Die was dwars. Ging wel naar de kerk, maar was moeilijk. En de anderen, ja, die hoorden erbij. Was het? Het lijkt wel nu alsof alles wat anders geworden is. Ik geloof dat de Heere God ons daardoor ook wil bepalen bij het feit dat het noodzakelijk is dat wij door de Heere zelf erbij getrokken en erbij gehouden worden. En dat wij nodig hebben wat tenslotte het grootste wonder is dat bestaat. Dat God mij zondaar begenadigt. Ik denk dat de Heere ook mensen weer wil brengen in die diepe afhankelijkheid van de Heere. Ontferm u over ons en over onze kinderen. En dat de kinderen leren vragen, geef mij een nieuw hart. Bekeer mij. Wij mogen de waarheid niet terzijde schuiven. Het zal blijven gelden. Die tegen mij zondigt, doet zijn ziel geweld aan. Alle die mij haten, hebben de dood lief. Je kunt soms in je leven intens verdrietig worden als je dingen ziet gebeuren waarvan je weet dat de zegen van God er niet op kan rusten. Dat is wat. Hoe het ook gaat, of er sprake is van uitwendige voorspoed of uitwendige tegenspoed, of dat alles voor de wind gaat en dat je toch in je hart weet, omdat God het zegt. Nee. Dat kan een heel aangrijpende zaak zijn. Als je dat weet. Terwijl je tegelijkertijd gewaar wordt. Je machteloosheid. Je schromelijk tekort. Je blindheid. Wie weet dat de Heere ook dat wil doen meewerken om te drijven naar de troon van zijn genade. Om echt niet meer van mensen, niet op vlees te betrouwen. Maar te hopen op de levende God, die alleen de redder kan zijn. Straf. Toen Jezus op aarde was, toen zeiden de discipelen, toen ze daar bij een blind geboren man kwamen: Heere, wie heeft er gezondigd? Hij of zijn ouders? Toen zei Jezus: nog hij, nog zijn ouders. Maar dit is zo geschied, opdat de heerlijkheid van God openbaar zou komen. Wat betekent dat? Betekent dat dat die man en zijn ouders, dat dat mensen waren zonder zonde? Nee. Want dat weten wij, dat wij allemaal zondaren zijn. Maar de Heere spreekt als het ware zijn discipelen tegen dat die man daar zit, zo ongelukkig van zijn geboorte af, omdat hij zo ver onder de maat, of zijn ouders onder de maat van het menselijk geslacht, het gangbare, zou vallen, dat God zou gezegd hebben: ik zal jou eens een extra dauw geven. Want jij bent, nou totaal krijg je een onvoldoende van mij. Die gedachte wordt door de Heere afgewezen. Die gedachte leeft wel onder de mensen. Ik heb dat nooit zo sterk gehad, persoonlijk niet. Maar dat zegt niets. Waarom ik het nooit zo sterk gehad heb, ja, ik ben opgegroeid in veel wederwaardigheden en nog heel veel dingen. Tja, ik weet het niet. De ene is daar natuurlijk sterker misschien mee bezig dan de ander. Maar dat vaak bij een mens zit, dat merk je ook in de geschiedenis van Job. Die vrienden die zeggen: kijk eens, jij hebt dit gedaan. Jij moet wat gedaan hebben, want anders dan zou je dit niet krijgen. Je moet een huichelaar zijn. Eerlijke mensen, die gebeurt zoiets niet. Mensen die echt voor God en de naaste leven, die overkomt zoiets niet. En ik heb daar altijd juist zo'n gedachte over gehad. Misschien ook wel een beetje eenzijdig. Enerlei weder vaak overkomt de rechtvaardige en de goddeloze. In de Bijbel merk je al de moeite die de mensen ermee hadden. Die zien daar mensen die zich van God en zijn woord niks aantrekken en het gaat allemaal goed. En zij hebben allemaal tegenslag. Met andere woorden, je moet natuurlijk heel voorzichtig zijn met direct maar een relatie te zien, een verband tussen jouw omstandigheden en de zonde, de straf die daarop rust. Moet je voorzichtig mee zijn. Maar, kinderen, je moet wel rekenen dat daarmee nog niet gezegd is dat God de zonde niet zou straffen met tijdelijke en eeuwige straffen. Dat moet je niet denken. Het is echt een stuk van het woord van God dat God alle recht heeft en macht om de zonde vanuit zijn toorn met straffen in de tijd en in de eeuwigheid te straffen. Dat is iets waar wij nooit omheen kunnen. Je moet je ook door niemand dat wijs laten maken, zoals dat gangbaar is. Bij veel predikers, veel schrijvers, veel mensen die zich bezighouden met andere mensen, onderwijzers, noem maar op, radiopastoren enzovoort. Die komen vanuit een hoek waarbij ze zeggen, ja, maar zo is het niet. Dat is dat, David, dat is vreselijk, vinden ze dat. Als je zou denken in termen van schuld en straf. Dat is juist je zonde dan, zo praten ze. Dat is je zonde, dat je hebt geen liefde. Natuurlijk mag je je medemens geen kwaad doen en je mag niet dit en je, dat is het, dat egoïsme, dat is heel erg enzovoort. Maar je moet niet zo in de vorm van straf denken en van schuld en van eeuwig straf. Dat is vreselijk. En dat zit vaak zo ontzettend mooi in elkaar. Ze hebben daar zulke mooie constructies voor. Dat het bij je op zou kunnen komen. Ja. Is dat eigenlijk wel zo wat wij altijd horen en wat je ook in de catechismus tegenkomt? Het is niet de boodschap, de straf, de boodschap is het evangelie. Maar, dat neemt niet weg, het is wel een boodschap die het woord van God ons ook meegeeft. Gij roeit hen uit die afhoereren en u de trotse nek toekeren. Zou dat allemaal wel waar zijn? Of zou je dat meer zo moeten zien? Kijk, die Bijbel, die is door mensen gemaakt. Mensen hebben dat geschreven. Die mensen leefden in een bepaalde tijd. Die mensen hadden een voorstelling toen van hel, van straf, van schuld. En vanuit die situatie hebben ze dat allemaal opgeschreven. Maar dat wil nog niet zeggen dat het echt zo is. Ja, dat proberen ze. Om het zover te krijgen. Dat we allemaal zeggen, ja, kijk, die mensen die dachten echt, Jezus zelfs. Jezus die paste zijn eigen aan de idee die de mensen toen hadden, dat er na dit leven een eeuwig lijden kan komen. Eeuwige pijn. Waar een worm niet sterft en het vuur niet wordt uitgeblust. Nou, gelukkig, maar dat geloven we niet meer. Nee. Het was gewoon een aanpassing. Jezus was ook een kind van zijn tijd. Toen leefde er van die voorstellingen en zo bij de mensen. Daar heeft hij zich aan aangepast. Hij heeft de mensen aangesproken in hun belevings- en denkwereld. Wat is dat gevaarlijk? Dat is altijd een van de grote bedreigingen geweest. Voor de kerk en voor de waarheid. Weet je waarom? Wees nou eens eerlijk. Vind je zelf niet dat we zo helemaal subjectief bezig zijn. Dat we ons eigen nemen als maatstaf. Onszelf. Al die mensen die zo spreken. En die zo langzaamaan die waarheid ondermijnen. Die nemen zichzelf wel voor serieus. Die nemen hun hersens als betrouwbaarder dan de woorden van God. En wat zij als zonde aanzien, dat is waardevoller dan wat God over zonde zegt. En wat geeft dat toch een ontzettend verwarrend beeld. De kinderen zeggen, ja, maar je kan toch, zoals zo'n vreselijke ziekte, aids, dan kun je toch niet zomaar zeggen, dat is een straf van God. Dat ligt toch op hetzelfde vlak als bijvoorbeeld alleen wat erger van een griepepidemie of een polio-epidemie of zoals je vroeger had, pest, cholera. Ja, nee, dat geloof ik niet. Maar nu het woord van God. Jullie hebben dat huiveringwekkende stuk uit de Romeinenbrief voorlezen. Daar lees je hoe het met de mensheid is gegaan en met de mensen persoonlijk. Hoe ze zeker kennis van God hebben gehad. Allemaal. Heiden, Joden, allemaal. Wat ze ermee gedaan hebben. Hoe ze de waarheid hebben versmaad. In ongerechtigheid ten onder gehaald. De liefde veracht. Gods liefde. En hoe God als een oordeel de mensen overgaf aan zichzelf. Aan het kwaad. Dan zegt de Heere God. Die zegt. Kijk, daar zijn ze nou terecht gekomen. En dan worden wij geconfronteerd met wat ze nu op school zowat al weten. Met verhoudingen van mannen en mannen, vrouwen en vrouwen, homoseksualiteit. Ja, maar bij ons zeggen ze, daar word je mee geboren. Dat sluit ik niet uit. Ik kan dat niet allemaal beoordelen. Sluit niet uit. Er zijn ook kindertjes die zonder verstand geboren worden. Of die een van hun lichaamsdelen moeten missen. Of geboren worden zelfs al met een ziekte. Dus ik sluit niet uit dat er ook kinderen geboren worden. Die vanuit het begin al een bepaalde geaardheid hebben. Maar dat hoorde je vroeger niet zo. Hoe kwam dat? Durfden die mensen niet ervoor uit te komen? Ja, dat zal er misschien ook een beetje bijgekomen zijn. Maar vaak gingen die mensen in stilte hun weg. En velen van hen hebben dat gedragen en ze hebben God gevraagd om zijn hulp. Vaak waren het ook heel begaafde mensen. Kunstzinnige mensen. Maar ze hebben hun strijd met Gods hulp gestreden. Als zij in zonde vielen, hebben zij God geroepen om vergeving, om erbarming. Ze hebben dan inderdaad, hebben ze vaak veel wanbegrip ontmoet van medegelovigen. Maar ze kwamen nooit op het punt om wat God afkeurde, om dat goed te heten. Een grove lijn. Zo was het. Maar hoe is het nu? Hoe het is. Het is gewoon afschuwelijk dat mensen met de meest smerige leuzen de straat opgaan, zichzelf aandienen als homo's, die voor hun recht opkomen, die een standbeeld oprichten. Die alle dingen op een onbeschaamde wijze, ik zeg niet alles. Ik weet dat er ook in de kerk net zo goed mensen zijn met die strijd in hun leven. Dat weet ik. Maar dat is heel wat anders. Dat is heel wat anders dan dat open en bloot zo naar buiten treden. En dan maar schreeuwen en tekeer gaan. Open en bloot allerlei gelegenheden creëren waar je je uit kunt leven. Hele stadswijken waar huis aan huis deze mensen openlijk van hun gezindheid getuigen en hun gezindheid uitleven. Dat is heel wat anders. Ik zou niet willen twisten over het feit dat in ons gebroken door de zonde verduisterde leven de orde omgekeerd kan zijn. En dat mensen dat in hun leven hebben ervaren, met alle verdriet en moeite daaraan verbonden, daar zou ik niet tussenuit willen. Dat weet ik toch wel. Maar dat duivels brutaal, wat ten diepste God in het gezicht slaat, zijn woord vertrapt, vaak ook op brute wijze hun seksuele geaardheid uitleven, bruut, gewelddadig, hoerachtig. Want je moet je niet al te veel moois daarbij voorstellen, kinderen. Dat allemaal zo mooi is. En zo zacht. En zo lief. En dan zeg ik, wat is het dan erg? Wat moeten wij dan ook, en nou, dat geldt voor alle zonden hoor, maar het ging er nou even om, dat kwam ook ter sprake. Aids. Is dat dan een straf of niet? Ja. Er staat in Romeinen 1, staat er, dat ze de vergelding van hun dwaling, die daarbij behoorde, die vergelding in zichzelf ontvangen hebben. Kijk, ik ben niet van gedachte dat de Heere in de hemel zo, niet dat hij dat niet kan, maar zo eens even een virusje of een paar bacilletjes laat vallen van dat virus, dat AIDS-virus op de aarde. Nee. Maar het is wel zo, de bezoldiging, het loon wat erbij hoort van de zonde, is de dood. Dat is ook Gods eeuwige grootheid en macht en heerlijkheid, dat die zondige mens, waar hij alle perken verbreekt en te buiten gaat, zelf, die mens zelf, roept als het ware de ziekte, de dood, het oordeel uit. Nou zeggen de mensen, natuurlijk, alles moet gewoon doorgaan. Alleen, je moet het zo doen dat er niets gebeuren kan. Waarom is er buiten de kerk en in veel kerken ook niet het getuigenis? Nee, mannen, broeders, nee, zusters, nee. Hier is de weg, hier is God die ons zo goed heeft gemaakt. Die wij verlaten hebben. Daar ligt de breuk. Nee, hij vertoornt zich over mij, begin maar bij je eigen, maar ook over jouw zonde, vreselijk. Wij zijn al in Adam strafwaardig. En we hebben zelf de schuld dagelijks groter gemaakt. Hoe kun je over liefde spreken, liefde van God, als daar niet die donkere schaduw bij is van zijn haat? Waarin hij haat en een gruwel heeft aan de zonde. Wat is dan die liefde? Wat is dan die liefde? Wat is dan die heiligheid en die reinheid van God? Als hij tegelijk zou zeggen. Doe maar hoor. Want als hij het maar lief doet en als hij maar zus doet en als de buurman er maar geen last van heeft, dan mag hij van mij alles doen wat je wil. Als je maar lief bent voor elkaar. Wat is dat dan? Is dat niet een absurditeit die de mens zou moeten beseffen dat hij, terwijl hij bezig is de rechtvaardigheid en de heiligheid van God uit te hollen en af te zwakken, dat je dan ook tegelijkertijd Gods eeuwige liefde te grabbel gooit? Dat je dan tegelijk dat bittere lijden en sterven van de Heer Jezus Christus om de zonde, dat dat eigenlijk niet zoveel waard is. Was voor jou niet nodig geweest. Nee, want wat doe jij nou? Jij doet alleen maar wat je zelf wil en waar een ander geen last van hebt. Wat doe je alleen maar? Moet je daar nou iemand zo voor laten lijden, van God en mensen verlaten? Oud en jong, voel je aan de ontzaglijke consequenties die daaraan verbonden zijn als we die kant op gaan. Waar het moderne denken van de mens naartoe wil. Voel je dan blijft er ook niks meer overeind ook? Totaal niets. Dan wordt alles een lachertje. En daarom, omdat God het zegt. Jezus zegt als die, laat het nou zo zeggen, die discipelen die dreigen veel te veel verbeelden, die zeggen, heeft die man nou zoveel kwaad gedaan, want dat moet wel een grote, of zijn ouders soms dat hij daar zo zit, zegt Jezus, nog hij, nog zijn ouders. Maar, dan moet je verder denken, nou komen er ook mensen en die zeggen tegen de Heer Jezus, dat is een nieuwtje wat ze brengen, Heer, hebt u het gehoord? Wat er gebeurd is in de tempel in Jeruzalem. Er waren wat mensen uit Galilea die wilden een offer komen brengen. En terwijl ze met het offer en het bloed bezig waren, stormde er een groep soldaten van Pilatus naar binnen in opdracht van Pilatus. En heeft die mensen aan het zwaard geregen. Vreselijk, hun eigen bloed en het bloed van de offerdieren vermengde zich en liep daar over het tempelplein. Ontzettend. Ze zeiden het niet, maar ze dachten, wat zouden die mensen op hun kerfstok hebben, dat je zo aan je eind komt. Zo aan je eind. Door de heidenen gedood, met het bloed van het offer nog bij. En toen zei Jezus, je moet niet denken, dat die mensen, die Galileërs, dat dat grotere zondaren waren dan jij, dan jullie. Dat is onze fout. Dat is onze fout. De hoop. Waar, zegt hij, als jullie je niet bekeren, dan zul je desgelijks vergaan. Zei de Heer ook tegen die omstanders die boodschap nam. Dan verga je. Wat denk je van die 18 mensen op wie de toren van Siloam viel? Die daar zo verpletterd werden? Ja, erg hoor. Maar als jullie niet naar mij horen, dan verga je ook. De Heer zegt niet. Ah, die bespottelijke gedachte dat God straft. En dat de Heer met tijdelijke en eeuwige straf van de mens. Dat geloof ik niet. Dat zegt hij niet. Hij zegt alleen, dank God maar. Dank de Heer maar. Dat je niet in de hel ligt. Dank de Heer. Kijk niet naar die ander die daar in een ogenblik van de aarde werd weggevaagd. Want jij wordt ook van de aarde weggevaagd. Al word je 80 jaar oud. En al blijf je gezond tot je laatste dag. En dan zeggen de mensen, wat heeft hij een mooi, heeft hij een mooi dood gehad. Ben je er ook bij? Want het is waarachtig waar. Dat weten wij uit Golgotha. Dat God vreselijk torent over de zonde. Dat is het eigen kind heeft overgegeven in het oordeel. Moet je luisteren, kinderen, als je de Bijbel leest, dan kom je overal tegen in het Oude Testament. Landen, volken. Als de maat vol was, dan zei God, stop. Weg. Waar zijn ze gebleven? Waar zijn ze gebleven? Waar is Babylon? Die Hassan die probeert het nou weer op te bouwen. Ze hebben het zo'n beetje opgegraven. En ze zijn het nu aan het restaureren en proberen weer een bezienswaardigheid. Maar het is eeuwenlang onder het stof bedekt geweest. God zegt een plaats voor de duivelen. En voor de roerdomp en de schavuit, die zullen erom dwarrelen. De schreeuw van de nachtvogel zul je er horen. Waar is die schitterende stad gebleven? Zoek, zegt Jesaja, in het woord Gods, het is vervuld. Ik zeg, ja, maar nou zijn ze het weer aan het opbouwen. Ja, is niet zielig, is niet vreselijk. Tegelijkertijd worden ze bij duizenden afgeslacht. En niet te denken dat hij gelijk heeft. Kijk, weet je wat ik vanmiddag eigenlijk wilde zeggen? Wij hebben nodig een terug. Een terug. Een teruggedrongen worden. Tot de erkentenis. God is groot. God is groot. Hoe groot, hoe vreselijk zijn galon uit uw verheven heiligdom aanbiddelijk opgerezen. Die mensen die zeggen, ja, maar dat bestaat niet. Wat moeten die mensen dan denken van de eeuwigheid? Dan zou je de gevangenis ingaan misschien. Misschien komt dat nog wel. Als je zou nazeggen wat het woord van God zegt, wat Jezus zegt. Deze zullen gaan in de eeuwige pijn. En deze in het eeuwige leven. Want dan ben je bezig met discrimineren. Maar het gaat er niet over wat wij doen. Het gaat erom dat wij God zo denken te kunnen aanpassen aan hoe wij erover denken. Hoe wij zijn. En dat gaat niet op. Nee. Het blijft waar. God straft. In de tijd en in de eeuwigheid. Maar zeggen we dan, met die hongersnoden en zo, is en die aardbevingen, zijn dat dan allemaal straffen? Och, je moet niet al te ver willen zoeken en denken ook. Ik probeer altijd om om nog te ontdekken of er een sprankeltje hoop is. Daar bij Colombia, daar lag dat meisje, en dat fotootje is wereldberoemd geworden. Die zat daar in de modder. Ze hebben alles geprobeerd, pompen erbij en gaten erbij, maar ze zonk in de modder. En ze kon er niet uit. Schoolmeisje. En toen eindelijk hadden ze haar eruit en toen stierf ze. Toen zei ze, God roept, zoiets, God roept, ik ga, en ze was weg. Ja, dan denk ik, en dan hoop ik, dat vele en vele uit de modder hun ogen hebben opgeslagen bij God. Want onze Vader hebben het al gezegd. Wij mogen aan de barmhartigheden van God, van de barmhartigheden van God, niet te klein denken. Maar er staat wel naast: wie zijt gij, o mens, die tegen God antwoordt? Wie zal tot de Heer zeggen: wat doet gij? Wij zijn mens. Kom, we gaan naar huis. Maar kinderen en groten en kleine, ik wil nog eens zeggen. Ik weet het. Ik weet als God in zijn tegenwoordigheid een klein beetje in de buurt komt. Hè? Dat weet ik uit mijn eigen leven. Dan kun je niet meer redeneren. Dan kun je niet meer zeggen. Dan voel je geen. Het is net alsof het uit je gedachten weg is. Wat zie je dan? Dan zie je een grote zwarte lijst. Dan zie je dat je een zondaar bent. En dat je niet voor de Heer kunt bestaan. Dat is niet zo erg als je dat ziet. Duizenden mensen zien dat niet. Maar als je dan maar de duivel geen gelijk geeft. Ik heb bijna met tranen gelezen. Het laatste, de laatste fase van diverse aidspatiënten. Want je moet niet denken dat een zondaar daarbij zit te lachen en in zijn handen te wrijven. Nee. Vrees. Heel erg. En als de Heere God je er zou brengen, bij wijze van spreken. Hè, ik geloof niet dat wij dat moeten zoeken. Dan zou het kunnen dat hij je de boodschap meegeeft. Het bloed van Jezus Christus, God zo, reinigt van alle zonden. Maar als je dan geen zonde hebt. En je wil dan nog in zo'n toestand alles wegwuiven. Ja, ik ga eraan kapot. Als we niet gauw iets vinden, dan ga ik niks aan. Ja, dan lukt niks. Als dat alles is. Wat is er dan een dreiging? Wat kun je dan denken in je ziel? Oh, wat een duisternis, wat een duistere nacht. Het is beter als we om redding wensen te vluchten tot des Heeren macht. Daarom hoop ik niet dat we nou zulke sombere mensen hoeven te zijn, helemaal niet. Maar dat we toch wel daar weet van mogen krijgen dat die afschuwelijkheid van de zonde zo erg is dat God zijn kind Jezus heeft verdoemd. Amen.